Rudo, welkom weer in de Anders Denken podcast.
Hi. Ja. Hi.
Hij zit erop, het Anders Denken symposium.
Ja, dan ben je een hele tijd bezig met voorbereiding en dan is het ook maar weer zo voorbij.
Hè? Ja.
Zo gaat dat.
Ja.
Maar wel weer super geweest volgens mij.
Ja?
Ik denk dat iedereen genoten heeft, ikzelf in ieder geval ook. En het was weer een prachtig event.
Dus, ja. Mooi. Nou, dan komen we daar nog wel even op terug. Het thema dit jaar, structuur bewaren.
Ja, dat is tot stand gekomen. Kijk, het woord cultuurbarbaar is natuurlijk een gekend woord in de Nederlandse taal voor iemand die niet zoveel heeft met, laat ik zeggen, cultuur en musea en noem maar op. Mm. En ik ben een mens die veel minder heeft met structuur. En dus ontstond zo het woord. Ik bewaak binnen Paradigma ook altijd dat we niet te veel structuren en processen en protocollen ontwikkelen. Probeer organisaties, onze klanten ook te adviseren, dat toch te beperken. En dus kwam op die manier het woord structuurbarbaar tot stand.
Ja.
Ja.
En wat is een structuurbarbaar?
Nou, een structuurbarbaar is iemand die daar waar het niet per se nodig is, een hekel heeft aan structuren. Kijk, ik snap, dat heb ik ook op het symposium gezegd, hè, vroeger als kind hadden ze zo'n grapje. Weet jij het verschil tussen een wastafel en een toilet?
Ja.
Als het antwoord dan was nee, dan was het, nou, dan zal het een rotzooi zijn bij jullie thuis. Hè? Dus dat je bepaalde afspraken maakt samen en bepaalde structuren hebt, is logisch.
Mm-hmm.
Waar ik mij altijd over verbaasd heb, is dat wij zoveel structuren hebben en afspraken waarvan iedereen zegt, ja, dit is eigenlijk niet logisch. Dit is eigenlijk flauwekul. Ja, u hebt gelijk, het zou anders moeten. Maar zo zijn nu eenmaal de regels. En daar heb ik van kinds af aan mijzelf altijd tegen verzet. Ik heb iets in mij dat ik zelf wil besluiten, dat ik vrijheid wil, dat ik ruimte wil, dat ik zelf na wil denken. En dat haal je allemaal weg bij een mens als je alles vastlegt in processen.
Die snap ik. Ik denk dat daarom ook veel mensen hier graag werken binnen de Paradigma Groep.
Dat hoop ik in ieder geval. Ja.
Ik ben er één van in ieder geval. Maar tegelijkertijd blijkt er dus een prangende behoefte zijn bij mensen naar die structuur.
Ja, ik denk, kijk, het geeft een gevoel van veiligheid. Het geeft een gevoel van zekerheid. Het is veel gemakkelijker om je straatje schoon te poetsen.
Mm.
Ja, sorry dat misgegaan is, maar dit stond nu eenmaal in de handleiding. En je ziet dat met name onze overheid in toenemende mate regels en dingen in wil richten. En dat is allemaal vanuit een soort controlebehoefte.
Ja.
Kijk, als ik jou ruimte geef om zelf dingen te doen en zelf dingen te bedenken, ja, kunnen we later discussiëren of het wel of niet goed is gegaan. Maar ik kan het je moeilijk verwijten, vind ik. En ja, als je een regel hebt, eerst 10 meter vooruit lopen, dan 3 naar links en dan 2 naar achter. Ja, en je doet dat, dan valt jou niks meer te verwijten. Dus het is een schijnbare zekerheid, een schijnbare veiligheid. En het allerergste vind ik nog dat men doet alsof het een garantie is voor kwaliteit. En ja, ik geloof daar totaal niet in.
En waar komt er vandaan dat de mensen denken dat het een garantie is dat het kwaliteit levert?
Structuur? Nou, omdat het reproduceerbaar is. Omdat het dan kun je ook dingen plannen, dat begrijp ik wel. Hè. Als je in de gezondheidszorg zegt, nou, dit is het protocol.
Mm-hmm.
Nou, dan weet je, nou, dan mag je als verpleegkundige zo lang doen over iemand wassen. En dan kun je er dus zoveel in een ochtend doen. Ja. Dan is het allemaal vastgesteld. Maar zodra je dus van het protocol afwijkt, ja, dan raakt iedereen in de stress.
Hoe zou Nederland eruit zien als je morgen de structuur weghaalt?
Nou, nogmaals, structuur niet helemaal weghalen, dat snap ik ook wel. Bepaalde basisregels moet je met elkaar hebben. Maar er zou veel meer ruimte ontstaan voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. En er zouden ook dingen misgaan. Je moet dan ook accepteren dat soms dingen misgaan.
Ja. Wat vinden we daar zo erg aan? Dat dingen misgaan? Waarom, ik heb het idee dat mensen dat dan ten alle tijde proberen te voorkomen. Dat iets misgaat.
Ja, omdat mensen dat op zichzelf betrekken. En omdat in organisaties een leidinggevende dat aan die mens verwijt. Hè. Kijk, ik kan tegen iemand zeggen, ik vind jou een geweldige collega. Ik vind alleen dat je op dit incident niet goed gehandeld hebt.
Ja.
Maar wat veel mensen horen is, hij zegt, dit heb ik niet goed gedaan. Hij vindt mij niet goed. En dat zijn twee, in mijn hoofd, totaal verschillende dingen. Maar dat is hoe mensen het beleven.
Ja, het gevoel.
Gevoel. En dus wil je, ja, je wil niet dat het jou te verwijten valt.
Ja.
Daar gaat het om. Hè. Als je hier in dit bedrijf kijkt, omgaan met medische informatie. Ja, dat moet iedereen intrinsiek voelen.
Ja.
Dat van levensbelang is.
Ja.
Maar als jij iemand bent die zegt, ja, sorry, die medische documenten op de printer zijn niet mijn documenten. Ik heb precies gedaan wat ik moest doen. Mij valt niks te verwijten. Dan laat je het dus mislopen, omdat het niet in jouw handboek staat dat jij dat moet doen.
Ja, juist het voorbeeld wat jij toen vertelde toen ik hier kwam werken. Dat je laptop niet in de auto mag laten staan. Maar, ja, dat betekent
het staat nergens in het kwaliteitshandboek. Laat het ook niet in het winkelkarretje bij Albert Heijn liggen.
Ja.
Dus iemand is heel netjes, denkt, ja, oh, niet in de auto. Neemt zijn laptop mee de supermarkt in. Komt thuis, denkt, waar is mijn laptop? Oh, in het winkelkarretje laten liggen.
Ja. Ja. Maar het stond niet in het boekje.
Maar dat stond niet in het boek, dus ja. Goed gedaan, 100 punten.
Ja. Hey, en dan het symposium, want het was weer wel weer een spektakel.
Ja.
Moeilijk om dat van vorig jaar te evenaren. Dat is dan toch weer gelukt.
Vind ik wel.
Als je kijkt naar de sprekers, wat heb jij meegenomen van hun verhaal?
Nou ja, wat ik meegenomen heb, een Theo Ros die, net als ik, denk ik, langs een andere ingang, maar een beetje als een Don Quixote, ook vecht voor, laat nou al die regels en al die structuren is los in organisaties. Durf een beetje chaos te laten ontstaan zelfs. Hè. Dat is eigenlijk zijn motto, leeft ook denk ik zelf een beetje zo. En ja, ik vind dat je dan een man ook van het leven ziet genieten.
Ja.
En dat toch een meer vrijgevochten ziel is. Dus dat vind ik mooi om te zien. Zonder andere mensen te benadelen. Hè? Zonder een egoïst te zijn. Want dat wordt nog wel eens verwacht. Maar gewoon een beetje je eigen pad gaan in het leven. Daar houd ik van. Marcia die... Eigenlijk vanuit de kennis en de wetenschap van ons brein en de neurofysiologie... beschrijft hoe moeilijk wij het vinden om te gaan met alles wat anders is dan wat wij gewend zijn.
Ja.
Hè? En je kunt je dat natuurlijk voorstellen dat ooit in een of andere stam in Afrika, waar ooit de eerste blanke mens binnenwandelde, ja, dat brein moet op hol geslagen zijn, hè? Want die denken, wat is dit? Wat overkomt mij?
Ja.
En wij vinden nog steeds, gewoon neurofysiologisch gezien, verandering lastig. En vaak voelt dat wat ik net al zei, onveilig.
Ja.
En Theo Jansen, ja, dat vind ik geweldig. In de hele metafoor die ik op het laatste ook gemaakt heb, die maakt van structuren cultuur en dan komt het tot leven.
Ja.
Ja, dat vind ik fascinerend om te zien hoe dan zo'n brein weer werkt en hoe creatief en hoe mooie dingen dan tot stand komen. En ja, dat vond ik mooi om organisaties ook daarin mee te nemen van verander nou structuur naar cultuur, dan zul je zien dat er veel meer leven in je organisatie komt.
Ja, mooi. Hey, nog één vraagje over dat we moeilijk vinden om te veranderen. Wat, ik denk dat we daar allemaal wat toe horen, in meer of mindere mate. Maar wat zou je daarin mee kunnen geven aan mensen? Als het gaat om mensen, als mensen het spannend vinden. Wat moet je doen om, om...
Nou, wat je vooral zou moeten doen, wat ik zelf probeer te doen, is verander dingen juist ook als het goed gaat.
Ja.
Wij wachten vaak, hè, wat ik hier binnen Paradigma vaak roep, is je moet het dak repareren als de zon schijnt.
Ja.
Niet wachten tot het gaat regenen. Als iets misloopt, dan gaat iedereen zeggen, oh, het moet anders, want het gaat niet goed. Maar het vermogen hebben om, het gaat goed, zijn we tevreden? Ja, we zijn eigenlijk tevreden, nou, het loopt eigenlijk wel goed. En dan toch zeggen, nou, dan gaan we het eens anders doen. En je dat gewoon voornemen,
ja.
Dan is er dus geen noodzaak tot verandering, er is geen druk tot verandering, maar je gaat gewoon ontdekken dat het anders ook kan. En ja. Misschien wel beter kan. En misschien wel gaat het dan minder goed. Nou, dan verander je het weer terug, hè?
Ja.
Ook dat
is mogelijk.
Je hoeft natuurlijk niet altijd daarin te blijven hangen. Hè? Kijk, wat ik ook wel eens gezegd heb, ik help soms startende ondernemers of ondernemers waar het niet zo goed gaat.
Mm-hmm.
En als het niet goed gaat, wat zie je dan altijd? Niet dat er verkeerde beslissingen worden genomen, maar dat er geen beslissing wordt genomen. En als je op een T-splitsing komt en je weet, ik moet links of rechts, en één van de twee is de doodlopende straat, ja, dan ga je naast aan denken op die kruising. Ik ren gewoon keihard linksaf.
Ja.
Dan loop ik naar 50 meter met mijn hoofd tegen de muur, denk, oh, dit was de doodlopende straat. Draai ik om, maar ik ren alweer lang naar rechts.
Ja.
En die ander staat nog op de kruising na te denken.
Ja.
Dus wees niet bang voor verandering, want het kan ook altijd weer terug.
Ja. Nou ja, beter is dat je een keuze hebt.
Ja.
Dat je de keuze kunt maken. Maar je moet hem maken.
Ja, ik vind het leven ook saai als je niet bereid bent tot verandering.
Ja.
En ik vind een soort... Kijk, mijn oma zei vroeger altijd, overal waar te voor staat, dat is niet goed, behalve tevreden. Maar ja, daar was ik niet mee eens.
Ja.
Want ik vind tevreden vaak een soort dodelijke sensatie. Dan moet alles blijven zoals het is.
Ja.
En ik ben heel tevreden en daarom wil ik dat morgen weer anders gaat. Want dan is leven leuk. Zonder bluf is leven duf.
Rudy, dat veranderen. Kijk, ik geloof heel erg in jouw verhaal als het gaat over... je moet het dak repareren als de zon schijnt. En dat je de keuze moet durven maken. Maar jij bent Paradigma gestart 20 jaar geleden. Maar hier werken niet 1000 mensen die ook allemaal die drive hebben. Dus hoe verhoudt zich zeg maar de onverschrokkenheid die je hebt in dat ondernemen en het durven ten opzichte van de mensen die je dan aanneemt binnen zo'n organisatie?
Nee, dat verschil is er. En dat verschil accepteer ik natuurlijk ook. En als er soms wel eens ook door anderen of door leidinggevende kritiek is op bepaalde mensen of dingen, dan zeg ik ook altijd, ja joh, maar als iedereen hetzelfde was als ik, dan werkte hier niemand voor mij. Hè?
Nee.
Dus dat is ook logisch. Maar wat op zich wel een wonderlijk fenomeen is, dat mensen willen wel allemaal verandering.
Ja.
Hè? Als je in een zaal vol mensen vraagt wie wil dat het anders gaat volgend jaar, steekt iedereen zijn hand op. En als je vraagt wie wil er veranderen,
ja,
dan blijven alle handen naar beneden. Dus het is iets in mensen dat, het is wat in de psychologie natuurlijk ook bekend is, successen die worden intern geattribueerd en mislukkingen extern. Hè? Dus mensen zijn geneigd om zich heen te wijzen en willen voor zichzelf vanuit toch dat gevoel, denk ik, van veiligheid, ja, vinden ze het moeilijk om vaste patronen los te laten, om zekerheden los te laten en om het onzekere pad van verandering op te gaan.
Ja.
Hè, en dat is natuurlijk logisch. Kijk, toen ik een succesvolle praktijk voor fysiotherapie had, waar economisch gezien geen enkele reden was om daar ooit mee te stoppen, en je hebt een gezin met 3 kinderen en een hypotheek, en je zegt dan thuis, ik ga ermee stoppen en ik ga op nul met een adviesbureau voor arbeid en gezondheid beginnen, ja, dan krijg je de handen echt niet voor op elkaar.
Nee.
Dat is echt niet dat je dan wordt toegejuicht. Hè? Dan wordt er wel heel kritisch gevraagd. Ja, wat dan? Wat ga je dan doen? En wat nou als het geen succes wordt? Vooral dat. Hè? Daar zit altijd een soort angst achter van wat als.
Ja.
En ja, ik heb voor mezelf, en ik probeer mensen daarin mee te nemen, durf te veranderen. En wat in organisaties nodig is om het stukje verandercultuur veilig te laten zijn, is dat je mensen niet afrekent als het een keer misgaat. Want dat is waar het natuurlijk fout gaat. Als iedereen weet, ja, maar als het verkeerd afloopt, dan gaat je kop eraf. Ja, dan houden mensen vast aan wat ze altijd gedaan hebben. En mensen ruimte geven om... Kijk, trial and error is zo'n uitdrukking waar ik het totaal niet mee eens ben. Mm-hmm. Want die error hoort er eigenlijk helemaal niet bij. Het is gewoon trial.
Ja.
En ik heb het verhaal misschien wel eens verteld. Ik had een oom, daar ik nou geen hele hoge pet van op had per se, maar die oom die was beroepsmilitair.
Mm-hmm.
En die sprak ik een keer. En toen had ik in de krant gelezen, er was een grote oefening geweest van de NATO. En alles was zo ongeveer misgegaan. Het was helemaal in duigen gevallen. En ik zei tegen hem, nou, dat was een behoorlijke mislukking, hè, die oefening vorige week. En die zei, Rudo, een oefening is als dusdanig altijd geslaagd. En dat vond ik wel een mooie opmerking.
Ja.
Want die zei, ja, daar hebben we heel veel van geleerd.
Ja.
En ja. Dus was het een heel geslaagde oefening.
Ja, ja. Ja, daar zit zeker wel wat
in. En dat is eigenlijk in het werk ook. Ja, ik hoop dat collega's nieuwe dingen proberen, dat ze veranderen. Nou, dan komen ze soms tot de conclusie, nou, dit is niet de goede verandering, dit maakt het niet beter. Nou, oké, dan doen we het weer terug, of we doen het opnieuw, of we doen het weer anders.
Ja.
Maar het idee dat je altijd hetzelfde moet blijven doen, is een heel slecht idee. En ik heb zelfs, Einstein riep al, hoe dom is de mensheid die 100 keer hetzelfde doet en hoopt dat de 100ste keer er toch iets anders uitkomt.
Ja.
En ik heb zelfs ergens gelezen dat ongeveer de definitie van krankzinnigheid is. Hè? Elke keer hetzelfde proberen en toch denken dat er een keer een andere uitkomst zal zijn.
Ja. Ja.
Dus ja, we willen allemaal wel verandering, we willen andere resultaten, we willen verbetering.
Maar zelf willen we
niet durven veranderen. Aan de voorkant niet te veranderen. Dat is een heel gek mechanisme.
Ja. Nou ja, dat zal nog wel even voortborduren. Maar ik denk dat het een mooi inzicht is wat je geeft. Dat er heel veel manieren zijn om te proberen.
Het is al aan de voorkant. Hè. Ik heb ooit in Brabant een initiatief genomen om de VMBO-opleidingen beter in contact te brengen met het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
Omdat ik van het bedrijfsleven hoorde, ja, er komt geen fatsoenlijke leerling meer van die school. En de school zegt, we hebben geen fatsoenlijke stageplekken voor die leerlingen.
Yeah.
Dus die heb ik eens bij elkaar gebracht en hebben wat avonden voor georganiseerd. En toen stelde ik aan de leraren van die VMBO, hoeveel uur staat bij jullie het vak op de agenda leren omgaan met verandering? En toen werd het doodstil en ze keken mij allemaal heel erg verbaasd aan. En ik zei, ja, jullie denken dat je nog steeds iemand monteur kunt laten worden of operator of wat dan ook. En dat dan zijn beroep is voor de komende 30 jaar. Maar dat, zo is de wereld niet meer. Mijn opa was klompenmaker en die was klompenmaker geworden als jong mens. En die heeft dat tot aan zijn dood. Ja. Hij heeft zijn pensioen niet gehaald, maar tot aan zijn dood gedaan.
Ja.
Maar dat bestaat natuurlijk niet meer.
Nee.
Maar zelfs op zo'n school
wordt er vastgehouden. Wordt
daar niet over gesproken. Wordt niet gezegd, joh, maar reken er maar op dat je je leven lang moet leren en veranderen.
Ja.
Nou, daar gaat het eigenlijk al mis. Ja. Vind ik dan.
Nou ja, goed, dat is natuurlijk wel waar het begint voor iedere nieuwe medewerker die uiteindelijk op de markt komt, zeg maar,
ja.
is de scholing en de bereidheid om te veranderen. Nou, dat gaan we vandaag niet helemaal oplossen voor alle bedrijven in Nederland.
Nee, dat morgen ook niet.
Nou, dat we morgen
ik blijf strijden. Hè,
goed, dat doe
en
ik
binnen Paradigma lukt het redelijk goed, dus daar ben ik al blij mee.
Ja, mooi. Hey, tot slot, het gospelkoor. Hoe was dat dan als afsluiter?
Ja, fantastisch. Ik vind dat... Kijk, ik zocht natuurlijk na vorig jaar, na toen de energie die met Hans Klok ontstond, wat fantastisch was, waar je gewoon toch een soort boost in de zaal zag. Nou, met de winnaar van The Voice, die samen met dat gospelkoor ook nog optrad. Ja, je voelde gewoon de energie en het mooie van dat genre, vind ik. Ik kan ook altijd met bewondering kijken naar een Amerikaanse kerkdienst, waar je een gevoel van saamhorigheid ziet ontstaan. Wat hier in een gemiddelde kerk nou niet het geval is. Als je mensen een beetje sikkeneurig naast elkaar in de bank ziet zitten. En dat gevoel van samen, dat gevoel van energie. Dat vond ik wel super mooi om dat te laten ontstaan. En Marcia heeft er veel meer voor doorgeleerd dan ik. Maar we weten ook allemaal dat muziek natuurlijk ook iets doet in de hersenen. En in de fysiologie en in de harmonie eigenlijk in de hersenen. Dus ik vond dat een hele mooie, terechte afsluiting van een mooie dag weer.
Mooi, leuk. Hey, nou volgend jaar, grotere zaal.
Ja, we hebben dit jaar helaas toch echt vrij veel mensen teleur moeten stellen. Ook heel veel collega's. We hebben echt maar heel beperkt collega's toe kunnen laten om toch onze klanten wat meer ruimte te geven. Dus de kans dat we volgend jaar toch naar meer volume en een grotere zaal gaan is heel erg groot. Omdat er gelukkig heel veel animo is om hierbij aanwezig te zijn.
Ah, mooi, mooi. Ook weer een verandering.
Zeker, zeker.
Rino, dankjewel voor de tijd. En ik kijk uit naar volgend jaar.
Graag gedaan. En tot de volgende keer.